Vooraf delen wij u nog mee dat het condoleren een zaterdagmiddag zal plaatsvinden. Van 3:00 tot 4:00 hier in de benedenzaal van de kerk. En de rouwdienst van broeder Kees Kanjan zal plaatsvinden een maandagmiddag om 13:30 hier in de kerk in de benedenzaal. Tot zover de mededeling alles DV. Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 119 en daarvan het 22e vers. Ai, ruk het woord der waarheid niet te zeer van mijn mond, ik hoop op uw rechten. Het 22e van 119. Uit Gods heilig woord zal u worden voorgelezen Amos 8. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de tweede vraag van zondag 10 van de catechismus. En zingen daarna Psalm 106, het 14e vers. Zij hebben het lang gewenste land versmaad uit strafbaar onverstand en niet geloofd aan zeren woorden. Zij morden dagelijks in hun tent, terwijl zij naar zijn stem niet hoorden, hoe duidelijk ook aan hem bekend. Wij noemden u Amos 8, daarna zondag 10 vraag en antwoord 28 en vervolgens Psalm 106 vers 14.
De Heere, Heere deed mij aldus zien en zie, een korf met zomervruchten. En die zeide, wat ziet gij Amos? En ik zeide, een korf met zomervruchten. Toen zeide de Heere tot mij, het einde is gekomen over mijn volk Israël. Ik zal het voortaan niet meer voorbij gaan. Maar de gezangen des tempels zult te dien dagen huilen. Spreek de Heere, Heere. Vele dode lichamen zullen er zijn. In alle plaatsen zal men ze stilzwijgend wegwerpen. Hoor dit, gij die de noodruftige opslokt, en dat om te vernielen de ellendige des lands, zeggende: wanneer zal de nieuwe maan overgaan, dat wij leeftocht mogen verkopen, en de Sabbat, dat wij koren mogen openen, verkleinende de eva en de sikkel vergrotende, verkeerdelijk handelen met bedrieglijke weegschalen, dat wij de armen voor geld mogen kopen en de noodruftigen om een paar schoenen, dan zullen wij het kaf van het koren verkopen. De Heere heeft gezworen bij Jacobs heerlijkheid: zo ik al hun werken in eeuwigheid zal vergeten, zou het land hierover niet beroerd worden en al wie erin woont treuren? Ja, het zal geheel oprijzen als een rivier, en het zal heen en weder gedreven en verdronken worden als door de rivier van Egypte. En het zal eens te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, Heere, dat ik de zon op de middag zal doen ondergaan en het land bij lichte dag verduisteren. En ik zal uw feesten in rouw en al uw liederen in weeklagen veranderen, en op alle lendenen een zak en op alle hoofd kaalheid brengen. En ik zal het land stellen in rouw, als er is over een enige zoon, en er zelfs einde als een bittere dag. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik een honger in het land zal zenden. Niet een honger naar brood, noch dorst naar water, maar om te horen de woorden des Heeren. En zij zullen zwerven van zee tot zee, en van het noorden tot het oosten. Zij zullen omlopen om het woord des Heeren te zoeken, maar zullen het niet vinden. Ten dien dagen zullen de schone jonkvrouwen en de jongelingen van dorst versmachten, die daar zweren bij de schuld van Samaria en zeggen: zo waarachtig als uw God van dan leeft en de weg van Berseba leeft. En zij zullen vallen en niet wederop staan. Lezen we nu zondag 10, vraag en antwoord 28. Waartoe dient ons dat we weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en aan alles dat ons nog toekomend kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil nog roeren, nog bewegen kunnen.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen hoofdstuk Amos 8 en daarvan vers 11 en 12. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, Heere, dat ik een honger in het land zal zenden. Niet een honger naar brood, noch dorst naar water, maar om te horen de woorden des Heren. En zij zullen zwerven van zee tot zee en van het noorden tot het oosten. En zij zullen omlopen om het woord des Heren te zoeken, maar zullen het niet vinden. Laten we het aangezicht van de Heren zoeken in gemeenschappelijk gebed. O Heren, zo komen wij met dit ernstig woord voor uw aangezicht. Om u te bidden en te smeken of gij dat woord voor ons wil openen. En ook of gij ons voor dat woord wilt inwinnen. Dat we deze avond als uw knecht moeten uitleggen. En dat ook de nood van de inhoud van dit woord op ons hart gebonden zal worden. En in het midden van de gemeente neergelegd zal worden. Zodat wij er ook, terwijl we er naar luisteren en ervan doordrongen zullen worden wat dit woord betekent. Zodat wij ook gaan proeven en smaken wat het heden der genade inhoudt. Als u nog het woord des Heren in ons midden het doet prediken. En het woord van u hebt geschonken. Dat we dat nog mogen lezen in de huizen. En dat dat nog op de kansels open mag liggen. En dat er nog knechten van God mogen zijn in ons land. Maar ook daarbuiten die uw woord prediken. Heere, geef toch te zien dat dat een bijzonder voorrecht is. En wij bidden op deze biddag dan ook. Of gij uw bewarende hand wilt uitstrekken over onze kerken. Of gij aan uw kerk in deze wereld wilt gedenken. Wilt gij ons toch bij het pand bewaren dat u ons toebetrouwd hebt. En dat we ook als kerkraad waakzaam mogen zijn over de aangenomen leer. En geef, Heere, dat ook jonge mensen in ons midden liefde mogen krijgen tot dat woord. Dat zij die rechte honger mogen ontvangen. Opdat zij mogen hongeren en dorsten naar uw gerechtigheid. Maar ook de ouderen die nog onbekeerd zijn. Wij bidden u voor hen of gij het woord dat ze nog elke zondag mogen horen. Wilt zegenen aan hun harten. Opdat zij nog in hun oude dagen, in hun grijze ouderdom, groen en fris gemaakt zullen worden. En vruchten zullen dragen tot eer van uw naam, maar ook tot heil van hun ziel. Heren, wij bidden en smeken van u, of gij ook daarom het komende jaar aan ons gedenken wil. En dat we trouw mogen zijn in het waarnemen van de genademiddelen. Dat wij toch niet net als het volk Israël zullen doen waar we net gezongen hebben. Dat zij morden in hun tenten, mopperden in hun tenten. Dat ze walgden van het manna, dat iedere dag opgeraapt kon worden. O, wat een ernstige zonde is dat toch, wanneer wij zo verzadigd zijn van alles, dat wij ervan walgen, dat we er geen zin meer in hebben. Dat is van nature ons hart, o Heere. Een hart dat geen zin heeft om u de Heere te vrezen. Een hart dat met tegenzin naar uw woord luistert. En misschien ook wel naar het woord van deze avond. Dan moeten we eerlijk voor u bekennen dat we ervoor ingewonnen moeten worden. En we smeken het u of gij dat ook wilt doen. Opdat wij de ernst van dit woord toch ter harte mogen nemen. Daar niet aan voorbij zullen gaan, o Heere. En wij bidden u of gij in deze tijd ook nog kinderen Gods wil schenken. Die de nood van land en volk echt op hun hart gebonden krijgen. Die de binnenkamer opzoeken voor ons land en volk. Want er worden zoveel zonden gedaan in ons land. Openlijk worden ze gedaan, o Heere. Het is een schande wat er allemaal gebeurt. Waar de seksuele zonden openlijk bedreven worden. Van de homoseksualiteit. Van het ongehuwd samenwonen. En Heere, dat op allerlei manieren de vrijheid wordt gestimuleerd in allerlei verkeerde relaties. En ook als we denken aan de zondag, als we letten op hoe de heilige dag des Heren voortdurend geschonden wordt in ons vaderland, dat er allerlei koophandel is op die dag des Heren en allerlei sport en vermaak. En wij vinden het allemaal gewoon, omdat we elkaar maar vrij moeten laten. En zo gaan we ook met elkaar om in ons land. Dat is gewoon zo. En Heren, dat belijden we voor uw aangezicht. Dat de kerk de waarschuwende stem niet meer durft te horen. Ook in de vergaderzalen van de politiek. En wij bidden u of gij toch aan die mensen wil gedenken die zich geroepen weten om uw woord nog te laten horen. Heren, wij bidden u om een waarschuwende vinger. Niet om daarmee de zware godsdienst uit te hangen, maar om echt vanuit de bewogenheid mensen op te roepen tot waarachtige bekering en verootmoediging. Heren, wij bidden u dat ook voor onze gemeente. Och, dat we toch bekeerd zullen worden van onszelf, van onze vrome godsdienst of van de wereldgelijkvormigheid. En dat we daadwerkelijk in de ootmoed gebracht zullen worden en een geestelijke honger zullen krijgen naar het woord van u, naar uw gerechtigheid alleen, die alleen kan redden van de dood. En daarom, lieve Heere Jezus Christus, wilt gij uw knecht toch de vrijmoedigheid geven om u te verkondigen als het brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. En dat het voedsel der wereld is, opdat ook dat voedsel nog uitgedeeld mag worden onder ons aan arme, verbroken en verslagen zondaren, die het niet langer meer bij dit leven kunnen houden, maar leren wat het is om als een arme zondaar de toevlucht te nemen naar dat broodhuis, naar u, o Heere, om u nodig te mogen leren krijgen voor eigen hart en leven. Heere, wilt gij ons daarom helpen in de bediening van uw woord? En dat niet om onzentwille, maar alleen om uw grote naams willen, vanwege uw barmhartigheid, o Heere. Hoor ons dan om Jezus wil. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 19 en daarvan vers 4 en 5 en 7. En dan krijgt u gelegenheid om uw biddagaven te geven. 4, 5 en 7 van Psalm 19. zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 74, vers 9 en vers 18. Wij zien aan ons na al dit ongeval geen tekenen meer van uw gunst gegeven. Niet één profeet is ons tot troost gebleven. Geen sterveling weet hoe lang dit duren zal. En dan het 18e vers: geef het wild gedier dat niet sint woen ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over. Laat grote God om hun gehate rover, uw kwijnend volk niet eeuwig in het verdriet. 9 en 18 van Psalm 74. Geliefde gemeente, ik heb hier de Bijbel in mijn handen. Als een groot geschenk dat de Heere aan ons gegeven heeft. We hebben Gods woord nog in ons midden. Zijn we er zuinig op? Leven we erbij? Hebben we er acht op dat de Heere nog het woord onder ons predikt? Ook door zijn knechten. Die ons waarschuwen voor de zonde. En ons oproepen tot waarachtige bekering, tot boete, tot berouw. Die ons oproepen om te smeken aan de troon van Gods genade. Of de Heere in ontferming naar u en uw kinderen en onze kleinkinderen om wil zien. Dat de weg ons aangewezen wordt in Christus Jezus. Dat er gewezen wordt op de ware godsvrucht als een kenmerk van het echte nieuwe leven. Want als we dat gaan verachten, als we dat gewoon gaan vinden, dan kan de Heere deze dingen wel eens gaan wegnemen onder ons. En daar spreekt onze tekst van. Nee, het is niet zo'n aangename tekst. Het is niet zo'n aangenaam woord wat vanavond aan de orde zal komen. Maar toch denk ik een heel belangrijk woord. Gelet op de nood der tijden ook. En wij schrijven boven de prediking: de Heere, Heere zendt een honger in het land. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Ten eerste bij de aard van die honger. Ten tweede de uitgestrektheid van die honger. En ten derde het tijdstip van die honger, wanneer dat zal aanbreken. Dus de Heere, Heere zendt een honger in het land. De aard, de uitgestrektheid en de tijdstip van die honger. Allereerst staan we dus stil bij de aard van deze honger waar onze tekst over spreekt. Het is een woord uit de profetie van Amos. Amos, die zelf uit de twee stammen rijk komt, krijgt de opdracht om te profeteren in het tienstammenrijk. Het zijn de dagen van Jerobeam de tweede. Amos is een boer. Uit het boekje zelf kunnen we concluderen dat Amos een rijke boer geweest moet zijn, een veehandelaar ook. En hij krijgt een bijzondere roeping. Hij moet namelijk het tienstammenrijk het oordeel van God aankondigen dat binnen afzienbare tijd het tienstammenrijk weggevoerd zal worden in ballingschap. En dan moet u dat eens even voorstellen. Zo'n boer uit Juda die komt naar het tienstammenrijk toe die toch al niet zoveel ophadden met het tweestammenrijk. En dan komt er ook nog een dominee uit het tweestammenrijk om dat aan te kondigen. En dan komt hij in een tijd van welvaart en van veel uitwendige godsdienst. Een tijd die ook op onze tijd lijkt. Want wij leven ook volop in welvaart. Je krijgt dan wel eens de gedachte, dat heb ik tenminste wel gehad, de achterliggende weken toen ik mij voorbereid op de biddag. Is er wel echt behoefte aan biddag? Ook bij mij net zo goed. Want we worden er allemaal mee besmet. met de welvaart. Is er dan ook echt behoefte aan een waarschuwende stem? Daar zit toch niemand echt op te wachten. Dan moeten we eerlijk in zijn, gemeente. Ik ook niet. En als dan naast die welvaart er ook nog genoeg uitbendige godsdienst is, dat de mensen zeggen van, nou, wij gaan toch 2 keer naar de kerk. En wat is daar mis mee? En dan komt daar zo'n dominee die echt een boerenstijl heeft in zijn prediking, recht toe, recht aan, ook van die beelden gebruikt uit het boerenleven om de boodschap heel duidelijk te verkondigen, die God notabene vergelijkt met een brullende leeuw. De leeuw zal brullen en daar bedoelt die God mee. Amos 3 vers 8. En die de welvaart vergelijkt bij een boerenwagen die helemaal volgeladen is en bijna dreigt om te vallen van de lading. En die de pronkende vrouwen van Samaria vergelijkt met koeien. Hij noemt ze koeien van Bazan. Nou, dat moet een dominee maar eens zeggen tegen een vrouw die zich pronkt met allerlei kleding en met allerlei versierselen, dat die vergeleken wordt met een koe uit Bazan. Ja, Amos, hij nam geen blad voor zijn mond. En dat was niet zomaar uit eigen beweging, want wanneer hij in confrontatie komt met een andere dominee, namelijk in het Tienstammenrijk, een priester van Jerobeam, en hij raakt in discussie en die priester die roept hem ter verantwoording en die zegt van, wie heeft je de bevoegdheid gegeven om zo te prediken hier in het Tienstammenrijk? Dan lezen wij in Amos 7 vers 14. Toen antwoordde Amos en zeide tot Amazia, ik was geen profeet. Ik was geen profetenzoon, maar ik was een ossenherder en ik las wilde vijgen af. Maar de Heere nam mij van achter de kudde en de Heere zeide tot mij, ga heen en profeteer tot mijn volk Israël. En vanuit deze bevoegdheid komt hij tot het volk met het ontzaglijke oordeel wat we lezen in Amos 8. En als we dan samen Amos 8 lezen, dan vraagt de Heere aan Amos, Amos, wat zie je? En dan zegt hij, ik zie een korf. Een korf met rijpe zomervruchten. En als je die op afstand ziet, dan spreekt dat van de welvaart. Alleen, ze zijn al aan het rotten. Het is het beeld van het Tienstammenrijk dat bol staat van de welvaart, maar eigenlijk al op het punt staat om weg te rotten. En daarom zegt de Heere ook als toepassing op die korf met zomervruchten het volgende: het einde is gekomen van mijn volk Israël. Ik zal het voortaan niet meer voorbij gaan. Het lijkt allemaal zo mooi. En als je verderop in Amos 8 leest, dan lees je ook hoe ze de Sabbat doorbrengen. Dan lees je dat ze eigenlijk de Sabbat maar veel te lang vinden duren. En dat ze tijdens de Sabbat alweer zitten na te denken over de handel van morgen. En misschien dat een van ons midden dat ook wel doet hier in de kerk. Dat hij alweer denkt aan morgen, omdat hij een afspraak heeft. En dat hij zondags ook al in de kerk maar een beetje bezig is met zijn handel of met zijn winkel of met zijn huishouding. Vul het maar in, gemeente. Zo was het in die dagen ook. En Amos die zegt ook, er wordt een prachtige tempelliederen gezongen, er wordt een psalm gezongen in de kerk, maar hun gedachten zijn er niet bij. Ze weten niet wat zij zingen. God laat het rijpen. En beseffen we dat, gemeente, dat dat ook ons gebeuren kan. Het is een ontzaglijke zaak. En daarom zal God een straf brengen. En dat lezen we in onze tekst. En wat voor een straf kondigt Amos dan aan? Dan kondigt hij een ontzaglijke honger en dorst aan. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, Heere, dat ik een honger in het land zal zenden. Zo begint onze tekst. En wat is dat voor een honger? Nee, dat is niet een honger naar brood. Dat is niet een dorst naar water. Van die geestel wisten ze ook wel. In het verleden, in de dagen van koning Achab. En recent nog, de tijd voor de welvaart. Wij zouden zeggen van de crisistijd. Hoewel we toen natuurlijk ook geen honger hadden, laten we maar eerlijk zijn. Maar ze kenden die geestel van de honger wel. Maar om die honger gaat het niet. En dan kijkt u er misschien verbaasd van op als je verder leest. Want er staat niet een honger naar brood, niet een dorst naar water. Maar om te horen het woord des Heren. Ik zal een honger zenden naar het woord des Heren. Nou, zegt iemand in ons midden, dominee, dat is toch prachtig. Stel je eens voor dat de Heere dat bij ons zou doen. Dat hij een honger zou sturen in het midden van de gemeente naar het woord van God. Dat je voortdurend denkt aan, oh, kreeg ik maar een woord van God, dat zou ik eten. Dat zou ik drinken. Want dat kun je heel positief opvatten, nietwaar? Dat is immers een vrucht van de wedergeboorte als de Heilige Geest gaat werken. We kunnen dat lezen in 1 Petrus 2, vers 2. Zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, door de welke gij zult opwassen. En Calvijn die verwijst dan ook in dit verband naar Titus 1 vers 3. Waar Paulus zichzelf vergelijkt als iemand die aan Titus als zijn geestelijke vader eten en drinken heeft verschaft. Als een trouw dienaar van het woord van God heeft hij die jonge Titus eten, geestelijk voedsel en geestelijke drank gegeven. Hij heeft hem doen eten van het brood des levens, van het vlees geworden woord. En dat snapten de Israëlieten maar al te goed. Wat die honger was, daar waren ze bij opgevoed, gemeente. We kunnen denken aan het bekende woord uit Deuteronomium 8 vers 3. Ik lees u dat voor. En hij, dat is de Heere, verootmoedigde u. En hij liet u hongeren. En hij spijsde u met manna, dat gij niet kendet, noch uw vaderen gekend hadden. Opdat hij u bekend maakte, dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat. Het volk Israël moest in de woestijn leven uit de belofte. Leven uit het woord dat uit de mond van God uitgaat. En daarom kregen ze dat vreemde witte spul waar ze koeken van konden bakken. Ze konden het geen naam geven. Daarom zeiden ze manna, niets, iets. Ze hebben hun schouder erbij opgehaald. Het was een wonderlijk hemelsbrood. Maar gemeente, als we goed lezen en we lezen verder in vers 12 wat er staat. En zij zullen zwerven van zee tot zee en van noord tot het oosten. En ze zullen omlopen om het woord des Heren te zoeken, maar zullen het niet vinden. Dan bedoelt Amos toch iets anders. Als Amos zegt dat de Heere een honger naar het woord des Heren zal zenden, dan bedoelt Amos dat niet positief. Dan bedoelt hij dat uitermate negatief. Dan gaat het hier niet om een geestelijke weldaad, maar om een straf. Een onafwendbare straf die er aankomt. Een straf op de zonde. En welke zonde dan? Nu gemeente, dat is de zonde dat het volk in het verleden het woord des Heren heeft verworpen. En heeft veracht. Het is de zonde waarvan de dichter zingt, wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Dat gaat over een volk, dat gaat over een kerk, over een gezin, over een persoon, een man of vrouw die het woord van God verwerpt. En die zal verdriet op verdriet gaan meemaken, rouw op rouw gaat hij meemaken, dat lezen we in vers 9... en vers 10 van het hoofdstuk. Dan zal de Heere komen met een geesel van honger. Honger naar het woord des Heeren dat er niet zal zijn. Een bitter gevoel van wroeging zal er dan opkomen uit het hart van die mens die vroeger het woord van God veracht heeft, geslapen heeft onder de prediking en dat niet ter harte genomen heeft, niet tot bekering gekomen is, niet gebroken met de zonde, zondags zijn dienst uitzat en zijn opvoeding misschien vaarwel gezegd heeft, maar hij zal op een gegeven moment een tijd komen in zijn leven dat hij innerlijk een wroeging gaat voelen. Had ik nog maar een woord van de Heere. En dat hij er innerlijk door gekweld wordt. Dat hij een grote innerlijke leegte voelt die hij nergens mee kan opvullen in deze wereld. Omdat hij het woord van de Heere heeft verworpen. En dat zal een zeer uitgestrekte honger zijn. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De uitgestrektheid van die honger. Want er staat in onze tekst, en dan zullen zij zwerven van zee tot zee. En van het noorden tot het oosten. En ze zullen omlopen om het woord des Heren te zoeken. Maar zij zullen niet vinden. Ik heb zo eventjes wat zitten lezen over wat honger is. Omdat ik dat zelf nog nooit meegemaakt heb. Maar er zijn er in onze gemeente die het meegemaakt hebben. Ik weet van iemand die mij vertelde van de hongerwinter in Rotterdam. Dat zij bloembollen aten. Dat ze kleine visjes vingen in een sloot en dat ze die visjes gingen bakken. Zo'n honger hadden ze. En dan hadden ze tenminste nog wat te eten. En als je dat dan leest wat honger is, wat dus heel dicht bij je plaatsgevonden heeft, jongens en meisjes, de meester of de juf die moet er maar eens wat over vertellen, dan zie je beelden van kinderen die op allerlei manieren eten zochten, alles aflikten waarvan ze dachten dat daar nog iets van af te likken was. En als je honger hebt, dat schijnt zo te zijn, dan denk je nergens anders aan dan aan eten, eten, eten. Als je dorst hebt, dan denk je nergens aan dan water, water, water. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Water, eten en je loopt over de straat en je denkt aan de honger, honger, honger. En je voelt voortdurend je maag. En dat staat hier in onze tekstgemeente. Ze zullen van zee tot zee en van het noorden tot het oosten omlopen om ergens nog een woord des Heren te zoeken, maar zullen niet vinden. Van de Middellandse Zee tot de Dode Zee toe, van het noorden tot het oosten van Palestina, zullen ze zoeken naar een profeet des Heren. Is er ergens nog een profeet des Heren? En ze zullen hem niet vinden. Dan zal waar worden wat we straks gaan zingen met Psalm 74 vers 9. Wij zien aan ons na al dit ongeval geen tekenen meer van uw gunst gegeven. Niet één profeet is ons ten troost gebleven. Dat is wat. Als dat zou gebeuren, gemeente, dat gelooft u niet. Dat geloof ik ook niet hoor. Dat dat hier gebeuren gaat. Dat geloofde ze in het Tienstammenrijk ook niet hoor. Toen Amos dat aankondigde dat dat gebeuren gaat. Maar als hij dat van Scherenwegen zegt, dan waarschuwt hij daarvoor. En dat heeft alles te maken met de manier, gemeente, waarop wij, en nou heb ik het over Barendrecht, hè, want we hoeven niet te preken tegen de mensen buiten de kerk. Dat heeft totaal geen zin. Maar tegen onszelf, ik schakel me er zelf bij in, gemeente, dan vraag ik u, hoe gebruikt u nou de genade? Geef daar nou eens een antwoord op. Hoe gaat u nou om met het woord van God in het gezin? Als je 's ochtends opstaat, misschien omdat je zo vroeg moet beginnen met je werk, hoe ga je dan om met het feit dat je gezond en wel nog opstaan? Buig je dan je knieën? En lees je dan het woord van God en zeg je, o Heere, wat is dat toch een voorrecht dat ik eerst het woord des Heeren mag openen. Hoe ga je in je gezin om met de Bijbel? Leer je je kinderen eerbied voor dat grote Godsgeschenk? En probeer je dat ook over te brengen in het gebed? Hoe is je levenswandel in je gezin? De keuzes die je maakt op alle terreinen, is dan het woord van God het middel, de norm. En zeg je ook tegen je jongen, jongen, dat is niet naar het woord en daarom doen wij het niet. Hoe ga je om met de kerk? Hoe ga je om met de ambten? Hoe spreek je daarover? Over de dominees, over de preek die je dan gehoord hebt. Ja, hij was niet zo makkelijk te verstaan. Ja, hij was saai. Ja, hij was te langdradig. Ja, noem al die opmerkingen maar op. Maar gaan we er ook anders mee om? Dat we echt ook achting hebben voor Gods knechten. De een misschien meer begaafd dan de ander. Maar dat wij het als een voorrecht beschouwen, dat het woord van God nog eerlijk verkondigd wordt. Hoe gaan we ermee om met de leer die ons toevertrouwd is? Met name onze Heidelberger catechismus. Ik hoor al gauw van, het was moeilijk hoor, de catechismus spreek. Maar wees nou eens eerlijk. En neem jezelf nou ook eens onder de loep. Hoe ijverig ben je bezig om daadwerkelijk te willen snappen wat er bepreekt wordt? Bereid u zich daarop voor. Hoe ga je om met de genademiddelen? En staan we nog echt achter het gezag van het woord van God? En daar spreek ik met name de studerenden in ons midden aan. Probeer je mee te praten wanneer er een stroming in onze gereformeerde gezin aan het opkomen is. Die proberen de schepping en de evolutie met elkaar te combineren. Hoe gaan we om met de vertaling die we hebben? De zuivere vertaling die wij hebben? Of gaan wij ook keuzes maken voor andere vertalingen, omdat die zogenaamd begrijpelijker zijn? Maar ik durf te stellen, geliefden, dat zij hoe langer hoe meer verwijderen van de grondtekst. Het gaat om het woord van God, geliefden. Verachten we de gereformeerde waarheid? En gaan we semi-remonstrantse toespraken beluisteren? Ik zeg dat niet om te schelden, gemeente, maar om te waarschuwen. Dat is mijn taak. Hoe gaan we om met de moderne media? Gaan we steeds meer en meer de grenzen verleggen, gemeente, die we vroeger wel aanlegden, als het gaat om tv-bezit, als het gaat om het bekijken van filmen? Ouders, wees niet te slap.
En kijk met je kind mee. En spreek erover tot je kinderen. En ook vaders en moeders, als we bezig zijn om achter de computer ons te zetten, wat doen we er eigenlijk? Onze kinderen letten erop. Het gaat om het geestelijk welzijn, hoor. Het gaat om het zielenheil. Is er werkelijk ook een begeerte om Gods geest? Is er werkelijk een begeerte dat de Heere ons tot waarachtige bekering brengt? Dat ik echt ook breek met de zonde, met de wereldgelijkvormigheid. Dat ik de Heere ga zoeken. Je kunt het merken aan de gesprekken, gemeente. Ik bedoel dat echt niet omdat ik er boven sta, want daar sta ik niet. Want ik sta zelf ook schuldig aan. Maar hoe oppervlakkig zijn dikwijls de gesprekken. Terwijl het toch gaat om het zoeken van je zielenheil. Het zoeken van de Heere, gemeente. En ook als we de andere kant opslaan, dat we zogenaamd oerdegelijk willen zijn, oerzwaar willen zijn en rechtzinnig willen zijn, dat wij ons toch daar niet onder willen scharen. Maar hoe dodig kan dat zijn? Dat wij een dode, dorre godsdienst erop nahouden, waar totaal geen leven in te bespeuren is en wat alleen maar stinkt naar geestelijke hoogmoed, gemeente. Er is een wijd uitgestrekte duisternis van onkunde aan het groeien, ook onder ons, gemeente. Daarom zijn Gods knechten geroepen om je te waarschuwen, want er kan een tijd komen dat je begeert om nog eens een knecht des Heren te horen en dat hij er niet meer is. Ik denk aan een voorbeeld uit de Bijbel. Als Jozefat, de godvrezende koning, een verbond gaat sluiten met Achab om te strijden tegen de vijanden, dan vraagt Jozefat aan Achab: is er ook nog in het tienstammenrijk een profeet des Heren dat wij die kunnen vragen? Ja, zegt Achab, ja, er is er nog eentje, maar ja, die heeft nooit wat goeds te zeggen over mij. Laten we die alsjeblieft niet vragen. Laten we die alsjeblieft niet raadplegen. Want hij spreekt alleen maar kwaad over mij. Zie je wel, geliefden? Toen was er nog één. Maar er kan een tijd komen en Amos kondigt die tijd aan, dat er niet één meer is. We kunnen het ook nog op een andere manier uitleggen, gemeente. Want die eerste manier die ik net uitlegde, dat is een manier dat je zegt van dat mensen van zee tot zee lopen, van het noorden naar het oosten lopen, om nog een geroepen profeet des Heren, het woord des Heren, te mogen horen. Maar we kunnen het ook nog zo uitleggen. Namelijk, dan leggen we de vinger bij het zoeken. Het zoeken van die mensen om een woord des Heren. En dan kunnen we het ook zo vertolken dat het hier gaat om het verkeerde zoeken. En dan niet zozeer te luisteren naar het zuivere woord des Heren, zoals dat door de geroepen profeten verkondigd wordt, maar dat zij zoeken naar eigen gekleurde leraars. Zoals de apostel Paulus dat ook zegt in de Timotheusbrief: zij zullen zichzelf opgaderen naar hun eigen begeerten, leraren. Leraren naar hun eigen smaak. En er waren in die dagen vele valse profeten. Het was een zeldzaamheid wanneer er een echte profeet rondliep in het tienstammenrijk. En let erop, die valse profeten die beginnen net als een echte profeet. Want die begonnen ook altijd met de inleidende formule: zo zegt de Heer. En dan is die honger, zoals die hier beschreven wordt, geen rechte honger naar het woord des Heeren. Maar dan is dat een straf van blindheid, van dwaasheid, van onverschilligheid van God. Dat is ook een ontzaglijke zaak, o geliefden. Maar ik geloof dat de eerste uitleg beter past bij onze tekst dan de tweede uitleg. Maar de tweede uitleg is ook om ter harte te nemen dat wij ook bij onszelf eens moeten afvragen, in hoeverre zoek ik een leraar die precies bij mij past en die precies zegt wat ik graag wil horen, terwijl ik het niet toets aan het woord van God en aan onze belijdenis. Wanneer zal dat allemaal komen? En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Want er staat in onze tekst, zie de dagen komen. Dus dat is zeker. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, Heere. Dus die aankondiging van die honger naar de woorden des Heeren, die zullen komen. En dat zegt de Heere, Heere staat hier, dat zegt hier Amos niet. Yahweh Adonai, de verbonds Jehovah, die zoveel bemoeienissen heeft gehad met het volk Israël. Die zoveel bemoeienis heeft gehad met onze gemeente. En hij is de Adonai, de Almachtige Heere, de Heerser, zie de dagen komen. Nu gemeente, dat kunnen wij op drie manieren invullen. Dat heeft een meervoudige vervulling. De eerste vervulling, dan moeten we denken in de dagen van Amos zelf. En dan wordt daar in het bijzonder mee bedoeld de dagen van de ballingschap van Samaria, van het tienstammenrijk. Als dat plaats gaat vinden, dan zal het woord des Heren ook verdwenen zijn. En dan zullen de mensen schreeuwen om een woord des Heren. En dan zullen ze overal vragen, is er nog ergens een dominee, is er nog ergens een profeet, dat die ons het woord des Heren verkondigt, maar hij zal er niet zijn. Dan zullen de genademiddelen er niet zijn. En dan de tweede manier waarop het vervuld kan worden, dat ziet vooral op de dag des Heren, die uitdrukking die wij ook aantreffen elders in 9 vers 13. De dag des Heren die plaats zal vinden. En wat is die dag? Dat is de dag wanneer heel Israël in ballingschap zal vervoerd worden. Maar dat is ook de dag van de komst van Christus in het vlees. En dat zal ook een dag zijn waarin het volk Israël het woord des Heren zal verwerpen. Het vlees geworden woord des Heren. Ze zullen het uitroepen en dat is uitgekomen. Weg met hem. Weg met hem. Kruist hem. En dan zullen er donkere dagen aanbreken. Er zijn uitleggers die wijzen dan op de verwoesting van de tempel in het jaar 70 na Christus. En dat daarop de diaspora volgt. Dat de Joden overal verspreid worden over de wereld. Het woord des Heren zal er dan niet meer zijn voor de Joden. Nee, de Heere zal niet volledig een einde maken aan dat volk. Dat blijkt uit Amos 9 vers 11. Daar staat immers ten dien dagen zal ik de vervallen hut van David weer oprichten. En ik zal haar reten vertuinen en wat aan haar is afgebroken zal ik weer oprichten. En zal ze bouwen als in de dagen van ouds. Dat arme Joodse volk dat nu wereldwijd verspreid is en opgaat in een dode, uitwendige wettische godsdienst en nog steeds verstrikt is in de valse profetie, geliefden. Die zullen tot inkeer komen. Amos vergelijkt hen bij een vervallen hut in een tuin. En die hut die is vol met spleten. Daar kun je niet in wonen. Maar God zal die vervallen hut weer oprichten. De hut van David. En de tuin,
die afgebroken is, die zal hij weer oprichten. Dus er zal een tijd komen dat God weer denkt aan zijn volk. En dan zullen er knechten zijn die gestuurd worden naar de Joden om onder de Joden zending te bedrijven. Dat is ook gebeurd. Reeds in de loop van de eeuwen is dat gebeurd. En dat zal ook in de toekomst gaan gebeuren, dat de Heere dan een einde zal maken aan deze situatie. En dat er een honger naar het woord des Heeren zal komen, dat zij de Messias zullen herkennen. En gemeente, nou willen we het wat toepassen naar ons toe. Want het is voor ons ook een waarschuwing. We moeten niet vanavond in slaap sussen met de gedachte des Heeren tempel. Des Heeren tempel is deze. En dat het met het tienstammenrijk gebeurd is, zo dachten de mensen van het tweestammenrijk. Dat kunnen we begrijpen. Maar Jeruzalem zal eeuwig bestaan. Want de Heere heeft de naam des Heeren aan de tempel verbonden. Maar wij weten dat dat ook niet waar is geweest. Dat ook Jeruzalem verwoest is en dat de tempel verwoest is. En wij moeten ook niet tegen elkaar gaan zeggen dat het ons niet zal overkomen. Dat wij zeggen, en dan trek ik wat breder, de rechterflank van de gereformeerde gezinten staan nog op schrift en belijdenis. En dat wij pochen gaan op onszelf. Dat wij zeggen dat wij tenminste het pand nog bewaren. Dat wij trachten het woord zuiver te prediken. En dat we daarmee in slaap sussen. Dat wij daarmee op een bepaalde manier zelfgenoegzaam zullen zijn. Zonder daadwerkelijk te beseffen wat een voorrecht wij hebben. Als je alleen al denkt hoe klein onze gezindte is ten opzichte van de rest van de bevolking. Dat weten onze jonge mensen maar al te goed. Wanneer ze stage lopen, wanneer ze een baan krijgen, hoe weinig collega's ze tegenkomen die nog naar de kerk gaan. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Als je op een bedrijf werkt waar veel mensen nog naar de kerk gaan, dan heb je een gunstige situatie. Maar hier in het Westen, dan kunnen we gerust zeggen dat 9 van de 10 collega's of mensen die je tegenkomt niet meer naar de kerk gaan. En als je dan bedenkt, jongens en meisjes, jullie zitten op een reformatorische school, dat er vele honderdduizenden kinderen zijn die 's ochtends niet een juf of meester voor de klas hebben die met de Bijbel begint. En ook jullie jongelui, kattegezant, dat er vele duizenden jongeren zijn die niet op een school zijn waar 's morgens de leerkracht even een 10 minuten misschien de Bijbel opent en een openingsuurtje houdt en in gebed gaat. Hoe zit je eronder? Zit je eronder terwijl je toch weer op je mobieltje zit te kijken? Zit je eronder terwijl je gedachten elders zijn? En dat geldt ook voor de vele duizenden die niet naar de kerk gaan. En de vele duizenden die onder een prediking zitten waar ze bedrogen worden voor de eeuwigheid. En dat jullie jonge mensen hier in de kerk mogen zitten onder het woord van God. Dat je nog naar de catechisatie kunt gaan. En gelukkig gaat dat goed. Dat is fijn, jongens. Daar ben ik ook blij mee. Maar wees betrokken. En wees trouw. Ik hoop dat je ogen ervoor geopend worden. Ouders, laten we er ook bij betrokken zijn. We zijn zo druk en zo jachtig. Ik denk aan de zondagsschool. Wees nou eens eerlijk, ouders. Probeer je echt ook elke dag even het psalmversje te zingen met je kinderen. De tekst op te laten zeggen. Het is toch een kleine moeite.
Wees nou eens eerlijk. Hebben we het niet ontzaggelijk druk? Met overuren maken. Ik zeg niks van de werkende moeders hoor. Begrijp me goed. Maar we moeten wel opletten dat het niet ten koste gaat van het gezinsleven. Laten we eens tot bezinning komen. En laten we deze avond eens afvragen. Of we echt honger hebben. Hebben we echt honger? Hebben we echt dorst naar het woord des Heeren? Of zijn we zo verzadigd dat we eigenlijk er helemaal geen trek in hebben? Helemaal geen zin in hebben. Het is niet naar mijn smaak. Is dat zo gemeen? Dan moet je toch eerlijk zijn. En zeggen, dan heb ik geen geestelijk leven. Denk eens aan dat beeld wat ik net gebruikte van die hongerwinter. Dat jongetje dat had honger en dacht alleen maar aan eten. En hij zei, mama, is er nou al een kost brood? Nee, mijn jongen. Ga de straat maar op. En ga maar langs de vuilnisbakken. Misschien vind je nog een afgekluifde appel. Honger, honger, honger. Eten, eten, eten. Is dat geen vrucht van de wedergeboorte, geliefd? Dat als een mens van dood levend wordt gemaakt. Dat de Heere die honger gaat geven, die dorst gaat geven. Dat je zo'n innerlijke drang voelt naar het woord van God. Dat je de Bijbel openslaat, dat je de Bijbel gaat lezen. Dat je denkt, ik moet bekeerd worden, dan moet ik toch bij de Bijbel zijn. Ik moet bekeerd worden, dan moet ik toch in de kerk zitten. En dan neem ik mijn plaats altijd in. Dan ga ik niet slordig om met de genademiddelen. Maar dan denk ik van, de Heere bedient zich toch van de prediking. Dan ga je je knieën buigen en zeg je, o Heere, mag er een woordje voor me bij zijn. Dan heb je een dorst naar het woord van God, geliefd. En dan overdenk je het woord. Dan leer je de smaak van dat woord te proeven. Tijdens het Pascha werd er iets bitters uitgedeeld. Zodat ze dat gingen proeven. Proeven jullie dat, jongens en meisjes, zei de vader dan. En dan bedoelde hij daarmee aan te geven, dat is nou de bittere smaak van de slavernij waar we onder gebukt gingen. Dan proef je die bittere smaak van de slavernij waaronder een zondaar gebukt gaat als hij eraan ontdekt wordt. Dan proeft hij dat, wat dat is, om tegen God gezondigd te hebben. En dan komt er een droefheid in je hart. Over de zonde, want dan ga je beleven en bekennen en belijden voor de Heere dat je daar zelf nou de schuld aan hebt, aan die bittere smaak. En dan proef je ook en dan smaak je en dan geloof je dat je daaraan zult omkomen. Maar er komt ook een andere begeerte, er komt een begeerte naar de redelijke onvervalste melk. Naar het zuivere woord van God. Er komt een haken naar een woord ter verlossing. Om te horen of er nog doen aan is. Aan zulk een patiënt als ik ben. Aan zo een die zo ten dode opgeschreven is. Dan ga je door de week naar de kerk. Je gaat zoeken. Je gaat soms stiekem in een boek lezen. Dan hoop je dat er een woordje voor je bij is. Zo bid je ook. Voel je het verschil, gemeente, tussen vormen godsdienst, begrijp me goed, ik bedoel dat niet negatief, en dat echte ware zoeken, dat hongeren, dat dorsten naar het woord van God, en dan is het toch een wonder als het er nog is. Dat je dat niet veracht, gemeente, dat die genademiddelen er nog zijn. Ik denk wel eens aan de tweede dienstmiddags. Dan denk ik wel eens van, is de kerkgang nog zo trouw als 16 jaar geleden, toen ik hier stond? Dat zeg ik omdat ik daar zorgen over heb, gemeente. We moeten onze kinderen zo vroeg mogelijk meenemen. Dat geeft helemaal niet als ze een beetje vervelend zijn en een beetje draaien. Echt, ze moeten erbij opgevoed worden. Het kleinste kind pikt er soms wat van mee. Laten we daarover nadenken, gemeente. En ook niet dat je denkt van, nou ja, ach, nou ja, die dominee. Nou, ik ga vanmiddag ergens anders naartoe. Dat kan toch niet, gemeente. Als je een ander wilt horen, dan is er door de weeks genoeg mogelijkheid. Genoeg mogelijkheid. Dat betreft vind ik het jammer dat de hele gemeente er niet is. Maar dat moet gewoon een keer van mijn hart, gemeente. Dat zeg ik niet om te schelden. Maar dat zeg ik uit liefde. Ik hoop echt dat er een honger en een dorst komt. Een geestelijk levende honger en dorst naar het woord des Heren. Ja, naar het brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. Als je echt grondig Johannes 6 leest. Hoe de Heer Jezus daar spreekt over zichzelf. Als het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Net als het manna dat in de woestijn nedergedaald was. Daar lag het op de grond. Voor een tent. Zo ligt het brood des levens ook, vlak voor u. Paulus zegt, nabij u is het woord, ja in uw mond. En daarmee bedoelt Paulus ermee, dat wij met dat woord des Heren naar de Heren terug kunnen gaan en zeggen, Heren, het smaakte me deze avond misschien wel bitter. Maar ik proef er de liefde in. Want dat is zo, gemeente. Als er gewaarschuwd wordt, dan moet er liefde in doorklinken. Want het gaat om het behoud van je ziel. Dat je die honger en die dorst naar de gerechtigheid zult krijgen waarvan de Heer Jezus belooft. Zalig is hij die hongert en dorst naar de gerechtigheid. Dat is de eigenschap van God. Dan gaat de Heer afdrukken in je ziel. Zodat je dat voelt, dat het daarom gaat om de gerechtigheid van God in zijn wet. Maar ook in het evangelie, zijn eisen terecht, waaraan betaald moet worden. Maar dat er betaald is door de gerechtigheid van Christus. En dat die gerechtigheid alleen redt van de dood. En die gerechtigheid uit wordt u gepredikt. Weet u het toch, gemeente? De intreetekst gaat niet om mezelf, hoor, gemeente, absoluut niet. Maar dat de Heer me geroepen heeft, met die woorden naar Barendrecht, predik de gerechtigheid in de grote gemeente. Dat is nog steeds actueel, ook in 2018. En dat wens ik u allen toe, dat u door genade die honger zult krijgen. En dat u bewaard zult worden voor de honger uit onze tekst. Dat is een honger naar het woord des Heren. Maar dat het woord des Heren er niet meer is. Want dat is de honger in de hel. Nou, dat goed in de gaten. Dat is de honger in de hel. Dat je een ontzaglijke wroeging hebt in je geweten. En dat je zegt, kon ik nou nog maar eens één keer luisteren. Kon ik nou nog maar eens één keer bidden. Kon ik nog maar eens één keer schreeuwen naar de hemel. O God, wees mij zondaar genadig. Amen.
eindigen met gebed. Nogmaals, Heere, bind toch die nood op ons hart. Opdat wij het ter harte mogen nemen. Opdat wij het mee tot onszelf mogen inkeren. En dat we zelf toch de eerste schuldigen zullen zijn. O Heere, dat ligt ons niet. Maar werk het toch in ons hart. Want u belooft het, als mijn volk zich schuldig zal kennen, dan zal ik tot haar wederkeren. Maar dat is ook een werk van u en wij smeken u daar dan ook om. En dat het toch gepaard mag gaan met liefde. Liefde tot u, tot uw heiligheid, tot uw rechtvaardigheid, tot uw heerlijkheid. Tot uw dienst, ja tot uzelf, o Heere, dat het ons te doen mag zijn om de gemeenschap met u. Die alleen maar te vinden is in en door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. De grote Emmanuel, de God met ons. O, als we het buiten hem zoeken, dan zal het God tegen ons zijn. Maar we smeken u daarom of gij er plaats voor wilt maken. En dat gij intrede doet in ons aller hart. O Koning van uw kerk, gedenk ons zoals we deze plaats verlaten. Heb ook moeder dank dat u ons deze dag weer geholpen hebt bij het preken. Heere, vergeeft u de zonden die ons hebben aangekleefd in deze heilige verrichting. O Heere, treed niet met uw knecht in het gericht, maar was en reinig ons in uw dierbaar bloed, ja de ganse gemeente. Sterk en ondersteun ons de komende dagen, ook weer naar de zondag toe. En verhoor ons gebed om Jezus wil alleen. Amen. En onze slotzang is Psalm 95 en daarvan het vierde vers. Want Hij is onze God en wij het vierde van 95. Met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.